ik zat toch een beetje vanuit dat paradigma vanuit mijn spreadsheet. En die zei ja, onderaan de streep in die spreadsheet kwam eruit. Dat is echt het slechtste, domste idee. Het was uiteindelijk mijn vrouw die tegen mij zei, elke keer als je het hebt over dat marketing capital, dan zie ik gewoon fysiek aan je dat je enthousiast
wordt. Dat je er enthousiast voor wordt.
En toen dacht ik, wat ben ik dan een ontzettende lul als ik dat niet doe.
Jullie zijn echt enorm gegroeid. Van niks in een aantal jaren naar toch volgens mij iets van 4 miljard.
Nog net niet, ruim 3,5 nu.
3,5 ja, nu.
Nog eventjes.
In 6 jaar, begrijp ik.
Ja, 5,5 jaar zijn we nu bezig.
Maar ik heb dus ook heel veel verkeerde keuzes gemaakt. Oké.
Jij?
Ja. Jongen, onvoorstelbaar.
Maar even in de camera.
Ja, jongens. Ik heb... je zal niet geloven.
De podcast begint bijna, dus je bent zo van me af. Wij zoeken gewoon nog investeringen. Dus als jij tussen de 1 en de 5 miljoen groeigeld zoekt voor jouw geweldige bedrijf en je bent klaar voor de volgende stap, ga naar onze website en schrijf je in. Want wij willen gewoon dolgraag investeren in jouw plan en we willen je ook helpen om verder te komen.
We hebben weer een gast. Ik vroeg net nog, ben jij dan wel ondernemer? Nou, dat gaat hij allemaal uitleggen vandaag. Pieter, introduceer jij onze gast of gaat onze gast zichzelf introduceren?
Mooi dat je hier bent. Wij maken zelf ook gebruik als een tevreden klant, LP noemen ze dat, van Marklink.
Wat is een LP? Leg dat even uit.
Een limited partner. Ja, dat kan Hielke zelf ook helemaal goed uitleggen, nog beter. Maar jullie zijn echt enorm gegroeid. Van niks in een aantal jaren naar toch volgens mij iets van 4 miljard.
Ruim 3,5 nu.
3,5 ja, nu.
Nog eventjes.
In 6 jaar, begrijp ik.
Ja, 5,5 jaar zijn we nu bezig.
Ja. Dan stel je even
maar
voor.
Maar je stel je voor.
Ja, nou, mijn naam is Hielke Hertogs. Ik ben een van de partners, managing partner bij Marklink Capital. Ik ben opgegroeid in Breda. Mijn vader was advocaat, mijn eigen kantoor, ondernemer. Dus ik kreeg thuis aan de keukentafel ook wel de ondernemersverhalen mee in het Ginneke.
Ja. In het Ginneke.
Gestudeerd in Groningen, economie. Vervolgens,
leuke stad om te studeren, denk ik.
Ja,
zeker. Dus vanuit Breda kan je helemaal niet heen en weer elk weekend om je was te brengen. Dus dan blijf je
ik heb eigenlijk ook eerst Groningen gekozen vanwege de locatie. Was lekker ver van Breda. Dat vond ik wel attractief. En ik dacht, wat kan ik daar nou studeren? Nou, International Economics and Business. Nou, dat klonk ook wel interessant. En alle dingen om de studie heen waren ook ontzettend leuk in Groningen. Want precies wat je zegt, iedereen blijft het weekend hangen. Dus ik heb daar me ook behoorlijk ontwikkeld op het sociale vlak.
Heb je ondergedompeld in de studentenleven?
Ja, ik vond het fantastisch. Ik vond het een heerlijke tijd. Ja. Maar het was ook wel zo dat ik op een gegeven moment tot de conclusie kwam dat het tijd werd om iets serieuzer te worden. En toen ben ik mijn bachelor gaan afronden in Wenen. En dat vond ik een ontzettend leuke ervaring. Want daar waren mensen die oprecht geïnteresseerd waren in de studie. Maar die ook ontzettend leuk waren. Toen dacht ik, nou, daar wil ik wat meer van die buitenlandervaring. Toen heb ik mijn master in Madrid gedaan.
Madrid, mooie stad is dat.
Dus je hebt Duits even erbij gepakt, soort native. Toen Spaans, native.
Ja, ik zou willen native. Dat was het plan oorspronkelijk. Maar uiteindelijk ben ik daar ook een competitie gaan meedoen vanuit de universiteit. Een soort finance competitie. En dat zorgde zoveel tijd op. En ik kon de studie daar ook in het Engels volgen. Dus ik heb uiteindelijk de Spaanse lessen een beetje aan de kant geschoven. En de studie in het Engels werd voortgezet. Maar tot mijn verbazing vond ik finance veel leuker dan ik dacht. Ik ging dat eigenlijk doen omdat ik dacht, dat is een noodzakelijk stuk gereedschap voor een carrière in business, in
maar
management.
Jij zag jezelf nog wel in loondienst in die tijd gaan.
Ja, ik
zag geen droom voor ondernemers.
Ik had een klein bedrijfje gehad. Ik maakte samen met een vriendje van de middelbare school websites. Dynamische websites. Dat was toen nog heel modern en nieuw. Maar ik was niet een heel succesvol ondernemer. Ik was met te veel andere dingen bezig. Dus ik zat veel meer inderdaad. Ik ga ergens bij een bedrijf werken, daar carrière maken. En ik denk dat moet je de finance heb je nodig om dat goed te begrijpen. Maar ik dacht, dat is natuurlijk ontzettend saai. Dat wordt niks. Dat moet je gewoon even doorbijten. En tot mijn verbazing vond ik het echt waanzinnig leuk. En ook door die competitie kwam het echt tot leven. Moesten we bedrijf analyseren, moesten we presenteren aan investeerders. Die overtuigen, meenemen dat verhaal. En toen dacht ik, wow, dit is misschien toch wel wat ik wil doen. Maar dan moet ik kijken, waar wordt dit op het hoogste niveau gespeeld? Want ik denk, je kan veel makkelijker hoog in beginnen. En je kan altijd een stapje terug doen. Maar andersom werkt niet. Je kan niet in de Jupiter League en dan...
Daar zijn voetballers wel die echt...
Nou, het is denk ik een moeilijkere route. Ja. In ieder geval, dat had ik in mijn hoofd. Ja. En ik had een vriendin in Amsterdam wonen. Dus ik denk New York en Azië. Dat zijn dan dat wordt het einde van die relatie. Dus ik ben naar Londen gegaan. Daar gaan werken bij Barclays.
Je bent verliefd in de buurt van Amsterdam gebleven. Begrijp ik dat goed?
Ja, klopt. Ja.
Is ze nu je vrouw?
Ja, is nu mijn vrouw.
Oké,
ja.
Dan heeft het geloof.
Het is een goede keuze geweest.
Goede keuze geweest. En we hebben 3 kinderen nu. We wonen nu weer in Amsterdam. Dus uiteindelijk na zo'n 12 jaar in Londen. Eerst Barclays in de Global Financial Crisis. Toen ze net Lehman Brothers uit het faillissement hadden gekocht.
Okay.
Was wel een zinnige leuke tijd. Ja, ik kwam daar binnen groen als gras. En die zeiden, hier heb je corporate creditcard. Ga maar klanten zoeken.
Ja.
Ze kochten die Amerikaanse business. Maar ze hadden in Europa nog helemaal niks. Dus dat is een beetje als een kind in de snoepwinkel. En het sloeg natuurlijk eigenlijk nergens op. Ik kwam uit de universiteit, business class op en neer vliegen naar Nederland en België en Luxemburg. Dus je moet het leven natuurlijk ook een beetje mazzel hebben. En omdat ik toevallig daar als eerste was, had ik al die senior relaties met ING, Robeco, ABN. En dan word je in één keer door al die onderdelen van de bank word je meegenomen. Van, we hebben iets nieuws, wie moeten we meenemen? Oh, Hielke heeft er toevallig een relatie. Dus je bent in één keer bij allerlei dingen betrokken.
Maar hoe ging dat dan? Barclays nam Lehman Brothers, eigenlijk was Vita Imbro, hè? Dat is een faillissement geweest. Maar wat neem je dan? Wat neemt Barclays dan over en waar moet je dan klanten voor vinden? Want dat
dat is natuurlijk alweer een tijdje terug inmiddels. Maar wat er toen gebeurd is dat Lehman eigenlijk een stuk is opgeknipt.
Ja.
En je had het Europese stuk van Lehman. Dat werd, als ik me niet vergis, aan Nomura verkocht. En het Amerikaanse stuk van Lehman Brothers werd aan Barclays verkocht. En Barclays had altijd al een grote business in dingen als schuldfinanciering of adviezen, renteproducten. Ja. Maar niks aan de aandelenkant. En daar was Lehman heel sterk in. Dus heel veel Nederlandse institutionele beleggers die gebruikten de equity research en de dienstverlening van Lehman Amerika.
Okay.
En Barclays dacht, oké, als we dat Lehman Amerika platform kopen en ze willen dat blijven gebruiken, dan moeten ze in één keer via ons. En dat is voor ons een mogelijkheid om vervolgens dan Europa... Het wilde Amerika copy-pasten naar Europa.
Yep. Ja.
Om op die manier eigenlijk een full-service bank
is
te worden.
Is dat gelukt?
Ja, dat is uiteindelijk best wel heel goed gelukt. Aanvankelijk, overal waar ik kwam, zeiden ze, we willen een koffie drinken, want we willen het Amerikaanse product hebben. Maar dat Europa, daar wordt nooit wat. Ik denk dat banken heel vaak iets proberen en dan een paar jaar weer opgeven en een paar jaar later het weer proberen. En er zit vaak weinig echt consistentie in. Ja. Dus heel veel van de institutionele partijen zeiden, leuk koffie te drinken. Maar ja, dat wordt natuurlijk nooit wat. En dat is wel wat geworden. Maar op een gegeven moment top 5 in Europa op equity research en equity trading niveau. Maar toen veranderde de markt best wel. Regelgeving veranderde. En toen was mijn overtuiging dat eigenlijk top 3 het zou redden. Dat alles zou consolideren bij de 3 grootste. En dat de rest eigenlijk het niet zou redden. Daar heb ik geen gelijk in gekregen. Maar dat was voor mij wel een reden om een beetje om me heen te gaan kijken. Dus ik dacht, ik moet eigenlijk bij die top 3 moet ik binnenkomen. Maar iedereen die daar zat, die dacht hetzelfde. Ja. Die zei, ik ga hier nooit meer weg. Ik zit hier goed. En daarom ben ik eigenlijk heb ik een soort zijstap gemaakt naar private equity.
Ben je toen uit je comfortzone gegaan? Of,
Ja, totaal. Want ik werd door een headhunter benaderd. Die zei van, wil je bij een placement agent werken?
Dus je was gewoon een saaie bankier eigenlijk.
Ik was een. Ik vond het zelf een heel leuk. leuk leven. Ik vond het een beetje professioneel de krant lezen. Dus je las de krant, je kreeg allemaal research. Dan belde je met mensen die er meer over wisten. Dan vertelde je wat. Die zeiden, je bent een idioot, want dat zit eigenlijk zo. Maar je bent de hele dag, als je gewoon nieuwsgierig bent, ben je de hele dag aan het leren. En krijg je nog voor betaald ook. Dus ik vond het het leven van een rockstar. Maar dat veranderde dus wel door die regelgeving. Dus het verdienmodel veranderde. Dus een na de andere ontslagronde. Dat was een interessante tijd wel, leerzaam. En toen werd ik benaderd voor een placement agent. Ik moest dat letterlijk googlen van wat doet hij dan, wat is dat? Nou, dat ging er eigenlijk over dat je private equity maatschappijen helpt bij het ophalen van nieuwe fondsen. Het adviseren op het opzetten van nieuwe strategieën. Bepaalde transacties die ze doen van secondary transacties en
wanneer was dit?
Ja, dit was een jaar of 9 geleden. Ja.
Oké.
Okay. Ja. Dus die private equity markt die groeide al heel erg hard.
Ja.
En het was duidelijk dat daar heel veel groei in zat. En beursgenoteerde aandelen, dat een veel moeilijker verhaal was. Dus ik dacht, nou, dat is interessant. Dan moet ik eens een keer kop koffie gaan drinken. En zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. En ik moest toen, ik had in beursgenoteerde aandelen had ik een heel netwerk. En dan voel je op een gegeven moment best wel comfortabel. Je weet wat je moet doen.
Ja.
En dit was wel echt wel uit de comfortzone. Want ik kende net een handvol private equity maatschappijen. Maar normaal gesproken nemen dit soort partijen iemand aan die al zijn hele carrière opgegroeid is in die wereld. Want je wil juist het netwerk hebben. Je wil die relaties kopen. Dus ik vond het wel heel gaaf dat dit een ondernemer was. die risico durfde te nemen. Die zei juist, ik moet mensen van andere achtergrond hebben. Dat maakte uiteindelijk een sterk team. En ik dacht, omdat hij dat risico durft te nemen, moet ik ook het risico nemen om uit mijn comfortzone te stappen om dat te gaan doen. En dat was weer ontzettende mazzel, zou ik zeggen. Want dat bleek een waanzinnig inspirerend ondernemer. Het was toen een clubje van 30 man.
Wie was dat?
Ja, Adam Turtle van Reed Partners. En die had heel lang ook bij banken eigenlijk advieswerk gedaan. En die dacht van, ja, maar dit kan veel beter. Dit kan veel meer gefocust. En ja, die is voor zichzelf begonnen. Ook een beetje tegen de stroom in. En dat is in 4 jaar tijd dat ik er zat uitgegroeid van 30 man naar 180 man.
Kon je daar nog aandelen krijgen?
Nee, daar kon ik niet geen aandelen krijgen. Maar wat voor mij een totale verandering was met zo'n grote bank, is dat je in één keer aan tafel zat met het senior team. En ik kwam een beetje in één keer van zo'n grote bank, in één keer zat ik aan tafel met het senior team. En mee besluiten over wat gaan we doen. Gaan we een kantoor openen in New York of gaan we eerst
ondernemen?
Ja, dat was echt een beetje dat ondernemende. En dat vond ik waanzinnig inspirerend. En de manier waarop hij bezig was met het bedrijf, commercieel, maar ook hoe bouw je de cultuur? Hoe zorg je dat je de allerbeste wordt in je segment? Vond ik waanzinnig inspirerend. En toen dat bedrijf doorgroeide naar 200 man, toen had het bedrijf in de kern nog steeds wel dat DNA. Maar mijn rol was heel anders. Want ik was verantwoordelijk voor Noord-Europa, maar dat was mijn winkel. En ja, ik moest op die winkel passen. Ja. Dus dat ondernemende was eruit. We hadden een professionele boord erboven. Ja. Dus bij mij begon dat wel een beetje te knagen. En het was...
Dat was na 3 jaar ongeveer, hè?
Na jaar 4, ja. Ja.
Nog
ja.
Even één vraag. Hè? Als hij nou wel aandelen had weggegeven, of opties, of in een stak certificaat en noem maar op. Was je dan misschien wel gebleven, had je gouden handboetjes gehad en had je daar nog gezeten?
Nou, dat zou best kunnen, want je vroeg aan de start al, in hoeverre ben je nou ondernemer? En ik heb toen de opportunity kwam om Marketing Capital te starten, toen dat idee werd geopperd, heb ik daar heel erg mee zitten worstelen. Want ik had een goed betaalde baan, 2 kinderen met Engels paspoort. Ik vond mijn werk leuk, heel interessante mensen, interessante... Die partners van die private equity fondsen zijn vaak ook echt hele slimme, gedreven, ambitieuze mensen. Dus daar, ja. Ja, daar ben je continu mee aan het werk, aan het sparren. Ja, en dan heb je de optie om dat te doen.
Die had je niet.
Of je hebt de optie om alles weg te gooien en helemaal opnieuw te beginnen en alleen maar risico te nemen. En dat prikkelde wel, maar ik zat toch een beetje vanuit dat paradigma vanuit mijn spreadsheet. En die zei ja, onderaan de streep in die spreadsheet kwam eruit, dat is echt het slechtste, domste idee. En het was uiteindelijk mijn vrouw die tegen mij zei, elke keer als je het hebt over dat marketing capital, dan zie ik gewoon fysiek aan je dat je enthousiast wordt.
Dat je er enthousiast voor wordt.
En toen dacht ik, wat ben ik dan een ontzettende lul als ik dat niet doe, omdat mijn spreadsheet zegt dat de slechte optie is.
Maar als jij dus een steek had gehad in het bedrijf wat je mee hebt opgebouwd,
dan was dat moeilijk geweest. Dan waren die gouden handboeien groter geweest. En dan was ik waarschijnlijk ook nog steeds wel aan die tafel gezeten op dat board level om te zeggen, oké, hoe gaan we dit bedrijf verder groeien? En dan was er misschien een andere afweging geweest. Ik ben achteraf heel erg blij dat niet zo was. En dat ik die keuze heb gemaakt om dit te gaan doen. En ook dat, precies om die dynamiek ging dat ook niet over één nacht ijs. Want uiteindelijk mijn twee co-founders, of eigenlijk de echte founders moet ik zeggen van Capital, hebben samen plan gemaakt. Die zeiden oké, we gaan het doen. En ik zei van spannend, succes.
Want jullie zijn met z'n vieren zijn jullie begonnen, hè?
Ja, we zijn eigenlijk Piet Hein en Bastiaan, ja. Die zijn met z'n tweeën begonnen. Ik heb uiteindelijk na een maand of 6 kreeg ik zoveel FOMO dat ik zei, ik wil toch meedoen.
Ja.
Dus toen mocht ik in één keer, omdat we inmiddels tractie hadden, mocht ik in één keer wel voor mijn aandelen betalen. Dus dat dus was meteen echt al wat skin in the game ook.
Hoeveel was dat? Hoeveel procent? Een beetje
groter? Ik wilde graag als gelijk aandeelhouder met de andere twee founders erin. Ja. We hebben op dat moment als een Marklink groep, en die bestonden toen op dat moment 25 jaar, hadden we als meerderheidsaandeelhouder.
Die hadden meerderheid van de.
Die hadden meerderheid. Van jullie, en dat was eigenlijk toen ook heel logisch. Want die had natuurlijk al 25 jaar een merk gebouwd. Het ondersteunen van ondernemers bij het verkopen van een bedrijf. Maar die hadden een ontzettend netwerk.
Wat die eigenlijk deden. Want die kwamen heel vaak tegen, Bas. Wat die eigenlijk deden. En dat op zich is dat wel heel erg mooi. Die belden gewoon ondernemers op. En die zei van, we doen wat research. We corrigeer me als het niet goed is. Hè? Maar we doen wat research. We zien dat je een supermooi bedrijf hebt opgebouwd. We hebben een aantal investeerders achter ons. En wij denken dat we het bedrijf voor X, Y, Z kunnen verkopen. Ja. Of in deze bandbreedte.
Maar dat is een hele logische. Gebeurde dat nog helemaal niet dan? Is dat echt nieuw?
Nou ja, op die manier is eigenlijk heel erg onconventioneel. Niet Nederlands. Hè? Dus ja. Dat je moet nagaan dat jij gewoon wordt gebeld en je zegt, joh, ik heb een aantal investeerders die eventueel interesse hebben in jouw bedrijf. Kunnen we eens een keer een kop koffie drinken? Want dat was het toch eigenlijk niet. Ja. Als ik het even heel erg plat sla. Nee,
ik denk dat het vernieuwende, wat Mark Link heel goed heeft gedaan, wat ook een beetje onder DNA is geworden, is om een veel meer outbound effort te doen. Dus waar de klassieke partijen veel meer wachten van, hey, op een gegeven moment wil je bedrijf verkopen, dan ga je kijken, oké, wie kan me daarbij helpen, is Mark Link veel actiever bezig met naar de markt toe. Dus een typische marktlinker, als hij langs de snelweg rijdt en ziet een bedrijventerrein, zegt hij, daar ben ik nog niet geweest, daar moet ik even langs.
Ja.
En die zegt tegen een ondernemer waar die binnenstapt, van leuk gesprek, dat bedrijf hiernaast. Ken je die ondernemer? Kun je me daar introduceren? Ja, een beetje die mentality.
Kijk, eigenlijk wat de commercies en private equity partijen doen, die wachten gewoon en die dan komen de bedrijven komen op hun
maar
af.
Waarom wachten ze? Waarom zou je wachten?
Nou, dat is toch een beetje die cultuur gaan, weet je? En wat Mark Link deed, is niet wachten. Nee, die belde gewoon zelf. Het was gewoon cold calling van, hey, we hebben isolatiebedrijven. Laten we alle isolatiebedrijven bellen en kijken.
Ja, en dus ook als je een klant hebt, al aan die klant vragen, joh, weet je, nog mede-ondernemers die willen verkopen. Ja, of misschien in de toekomst.
Veel ondernemerder. Ja. Dan, als je kijkt nu naar private equity en je pakt de grotere clubs, hè, zoals een Waterland, een Parkom, een Nigeria.
Zijn wel meteen de grootste die je noemt.
Ja, nee, maar die hebben zo'n status dat die krijgen voldoende
deal flow.
Ja. Hè? En mijn woord is altijd, bepaalde zie moet je niet, die krijg je niet, die moet je vinden gewoon.
Vissen?
Hè? Vissen gewoon, ja, echt vissen. Ja,
dan moet je echt het water
hè? En dat was dat marketing, was gewoon een soort cold turkey call center om cold calling te bellen. En
maar hoe is dat dan begonnen? Want zij hadden dus ondernemers die verkochten hun bedrijf, die hadden in één keer een zak geld.
Ja, nou, je moet je voorstellen, voor veel ondernemers, oprichters, zit natuurlijk heel lang al je hebben houden, maar ook al je vermogen vast in je bedrijf.
Ja, veel te lang soms.
En
Dat kan
of
heel
die
goed.
Leven, of die leven te veel op de reden courant van het bedrijf. Dat kan natuurlijk ook. De reden courant in Nederland is natuurlijk wel echt opgerekt. Ja.
Nee, dus heel vaak als er dan zo'n verkoopproces of wordt ook al over een pre-exit gesproken om alvast een stuk te verkopen. Hè, want je hoeft niet te wachten tot je alles verkoopt. Je kan ook tussentijds natuurlijk een stuk verkopen. Dus dat gebeurt ook steeds vaker.
Ja.
Maar heel vaak het einde van dat proces heeft zo'n ondernemer in één keer een nieuw probleem. Want die heeft in één keer een hele hoop liquiditeit.
Ja.
Nou, dan moet je, dan wil je natuurlijk geld.
Maar
dan
zijn
wil je
net voetballers dus eigenlijk.
En toen zeiden zij daar hebben we een oplossing voor.
Ja. Nou, eigenlijk zeiden heel veel van die ondernemers zeiden van, jij hebt me goed geholpen met de verkoop. Kan je me nu helpen met dat verstandig investeren?
Ja, en
dat
private equity heb je al.
Ja. Vaak ben je gewoon een jaar bezig om dat goed te doen. Dat is toch je kindje dat je waar je afscheid van neemt.
Ja.
Dus je hebt de vertrouwensband. En dan is de vraag, kan je me helpen? Dat private equity, want dat is eigenlijk bijna altijd wel een van de potentiële kopers in zo'n proces. Dus ze leren ook private equity kennen. En dan is de vraag,
dus
kan ik een stukje investeren?
Heb je private equity. Dus dat is even voor de uitleg.
Ik denk dat wel 70% van de kopers is inmiddels wel private equity.
Maar goed, dat zijn dan ook weer vragen van private equity partijen die een buy and build doen voor met een marktpartij.
Dus het kan ook een bedrijf zijn dat
op zich
private
was een hele logische keuze. Je had dat marketing, dat bestaat nu 25 jaar.
Nu 30.
Nu 30. En die zaten alleen maar, dat was een soort veredeld callcenter van mensen die bellen om te helpen om hun bedrijf geheel of deels te verkopen.
Ja.
Op een gegeven moment krijgt die ondernemer dan een smak geld. En die zegt van, en wat moet ik nu met dat geld doen? Weet je, daarom hebben ze Mark Link Capital opgericht.
En dat is 6 jaar geleden.
Ja, dus
daar heb je in kunnen kopen. Daar heb je dus net op tijd, na een half jaar, gezegd van, jongens, ik wil toch meedoen.
Ik ben zo'n 5 jaar geleden ingestapt. En aanvankelijk, en daar hebben we ontzettend baat bij gehad, was het denk ik zo'n 80% van alle ondernemers in ons eerste fonds. Die kwamen uit dat Mark Link netwerk. Die hadden net in de afgelopen anderhalf jaar verkocht. Die hadden die vertrouwensrelatie. We zaten natuurlijk met z'n drieën. We hadden nog geen track record of geen proof points. Maar die zeiden, maar dat vertrouw ik wel. Ik doe mee. En dat heeft ons daarna in staat gesteld. En dat is waar je ook aan refereerde net. Om een vertrouwen te bouwen met die klanten. Want 90% van de investeerders die bij ons in de fondsen investeren, die hebben daarvoor nog nooit wat met private equity gedaan. Nee. Dat zijn nieuwe investeerders. En dat is ook waarom het zo belangrijk is dat je actief naar ze toe gaat. Want als ondernemer word je niet zo 's ochtends wakker en denk je, of vandaag ga ik eens even uitzoeken wat private equity is en waar ik kan investeren.
Nee, dan ben je met je zaak bezig.
Ja. Maar dat is precies, je moet er actief naartoe. En dan, als je uitlegt wat het is, dan zijn heel veel mensen die dat vertelt, zeggen, maar dat is dat is interessant. Dan wil ik een stukje van in mijn portefeuille hebben.
Maar jullie timing was er ook, denk ik. Okay, wat, dan heb je het over 2019, 2020, toch? Ziet.
Ja, 2021, 2021. Ja. Ja.
En dat was eigenlijk het vintage jaar met corona.
Ja.
Velen zullen zeggen, misschien wel makkelijk, niet makkelijk. Hè? Eerst was er angst en toen geen angst. Alleen ik ben in 2016, 17 begonnen om te investeren in private equity. En toen was het eigenlijk altijd nog, joh, ja luister eens, je kan gewoon 2,5, 3 tot soms zelfs 4 keer je geld terugkrijgen als je investeert in venture capital of private equity. En als je dat dan terugrekent, hebben we allemaal hele mooie modellen. Dan noemen ze internal rate of return. En dat betekent dus, wat is je jaarlijkse rendement van het geld wat je hebt ingelegd? Dat waren allemaal plaatjes van, nou laten we zeggen, 20 tot soms zelfs 30 procent. En wat je vandaag de dag ziet, tenminste, is dat de liquiditeit toch een beetje opgedroogd is. Dat de M&A-activiteiten verminderd zijn. En dat de distributies toch langer op zich laten wachten dan oorspronkelijk dat ze denken.
Als het zo was dat de resultaten het verleden altijd zouden blijven bestaan. Garantie zouden geven voor de toekomst. Dan was het een heel makkelijke wereld geweest. Want gemiddelde private equity fonds over de laatste 20 jaar.
Ja.
Heeft 14-15% netto rendement gemaakt op jaarbasis. En dan heb je dus nog helemaal niet waarde toegevoegd door de beste fondsen te selecteren. Nee. Als je inderdaad in die beste fondsen zit, dan was het over de laatste 20 jaar het gemiddelde netto rendement meer dan 22% per jaar.
Ja.
Dat is waanzinnig. Maar wat je ook altijd ziet is dat dat soort rendementen trekken meer kapitaal aan, meer concurrentie, competitie.
Ja.
Dus dat is een factor. Dus uiteindelijk wat dat de komende 10, 20 jaar gaat geven, dat is een veel moeilijkere voorspelling om te maken. En ik weet dat sommige mensen die zeggen met heel veel vertrouwen, we gaan ook volgend jaar, volgende 10 jaar weer 20% per jaar. Ja. Dat zou ik niet zo durven zeggen, want dat is onweetbaar. Maar wat je wel kan zeggen, zijn een aantal van de fundamentele structurele redenen waarom private equity het beter heeft gedaan dan de beurs, bestaan die nog?
Ja.
En daarvan denk ik dat het antwoord heel duidelijk ja is. Want het grote voordeel van private equity is dat je en een langere termijn horizon hebt. Dus je kan echt investeren in waardecreatie en groei. En beursgenoteerde
maar
bedrijven
daar wil ik wel even op inbreken. Kijk, er is wel eens kritiek toch ook op private equity. Dat het is eigenlijk na een jaar of 5 uit de fonds willen. Hè. Ze roepen natuurlijk allemaal wel dat het patient money is. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo.
Wat bedoel je met 4 jaar of 5?
Nou, zo'n fonds wil je na 5, 6, 7 jaar. Wil je eigenlijk je investeringen.
Wat ze meestal hebben. Wat de geëikte structuur is. Is dus 5 jaar investeren. 5 jaar divestment. En dat ze met 2 keer een jaar kunnen verlengen. Dus in principe.
Maar dat is heel lang voor een fonds, 12 jaar.
Ja, en wat je dus nu dus krijgt, Bas, is omdat dat er soms hele goede bedrijven zijn, maar dat de prijs of dat er onvoldoende kopers zijn, of niet tegen de juiste voorwaarden, dat je uit je fonds loopt en dan kun je 2 dingen doen.
En leg eens even uit wanneer je uit je fonds loopt. Wat gebeurt
er dan? Dat is 12 jaar.
Ja, maar wat gebeurt er dan? Waarom is dat erg, zeg maar?
Nou, je hebt een commitment afgegeven. Aan je investeerders, dat de maximale tijdsperiode dat je in een fonds zit, 12 jaar is eigenlijk. Als je 2 keer een jaar verlenging hebt.
Ja.
En dan kun je 2 dingen doen. Of je krijgt een continuation vehicle. Dan krijg je dus zeg maar, ik ben Pieter Venture Capital 1. Ik loop uit mijn fonds en ik zeg, oké, ik heb Pieter Venture Capital 2.
Maar het is eigenlijk een trucje.
Nou ja, het is geen trucje. Het
je
kan het een trucje noemen. Maar ik heb dan. Ik richt een ander fonds op.
Ja.
En dat is een continuation fonds. En de leftovers in mijn eerste fonds, die verkoop ik dan aan mijn tweede fonds.
Ja.
En daar zitten weer nieuwe investeerders in. En die kunnen dan weer die periode pakken. Dus dan maak je een soort schone lei.
Ja, ja, ja.
En dan verkoop je het. Of je verkoopt het aan een secondary markt. Maar dan moet je tegen discounts verkopen.
Ja, ja, ja. Dus je kan die discounts vermijden door het in een ander fonds te zetten.
Nou, maar dan ook dan meestal zit er wel een discount op. Maar dat hoeven per definitie niet slechte bedrijven te zijn.
Leftovers hoeft. Lekker
de tweede vaker zijn,
opbakken. En dat is heerlijk natuurlijk.
Ik denk, wat je zegt aanvankelijk over de 5 jaar, dat kan nog steeds een korte termijn zijn voor een bedrijf. Kijk, vaak is de insteek van investeren. En we hebben een 5, 6, 7 jaar plan om zo'n bedrijf te groeien.
Ja.
En soms blijkt dat tekort en soms wordt het ook al eerder bereikt. Dus daar zit een variantie in. En wat je ook zegt, hè, dat soms is de markt beter om te verkopen. En wordt er eerder verkocht en soms wordt gezegd, oké, wacht eventjes.
Nee, timing is even vinden. Dat begrijp ik ook voor een goede prijs.
Maar wat kan is dat er inderdaad op het richting het einde van zo'n fonds nog bedrijven in zitten. En dan heb je eigenlijk twee varianten. De bedrijven die er nog in zitten, omdat het eigenlijk niet zo goed is gegaan.
Ja.
En dan krijg je dus misschien ook niet de prijs voor die je wil hebben. En dat is een reden waarom ze langer in een fonds kunnen zitten. Maar het kan ook zo zijn dat het juist heel goed gaat met een bedrijf. En dat je nog een ontzettend mooi plan hebt voor waardecreatie. En je ziet dat, je hebt onder andere VDK hier gehad aan tafel. Die hebben een waanzinnig plan om verder te werken aan die buy and build.
Ja.
Dan kan het zijn dat als je als investeringsmaatschappij zegt van wacht eventjes. We kennen het bedrijf, we kennen het management. We denken dat het plan goed is.
Ja.
En die samenwerking is goed. We kunnen het nu wel aan een ander verkopen. Maar ja, eigenlijk zijn we nog steeds de juiste partner voor het bedrijf. En dat is een belangrijke vraag. Ben je nog steeds op een gegeven moment voor het bedrijf zo groot, dan heb je misschien een andere investeerder
andere
die meer waarde kan toevoegen.
Meer geld,
maar als je denkt, ik ben nog zelf de juiste partij. Ja. Dan is het heel interessant om dat over te hevelen naar zo'n continuation vehicle. Ja. En gewoon nog een keer een ritje door te maken. Want uiteindelijk is het moeilijkste voor private equity het vinden en kopen van nieuwe bedrijven. En het eerst het vinden, je noemde
vinden
het net al.
Moeilijker dan het verkopen?
Nou, er zijn natuurlijk bedrijven die worden verkocht. Dan krijg je een brochure op je bureau. Er kijken heel veel bedrijven naar en dat is heel competitief. En je wil uiteindelijk natuurlijk een bedrijf vinden waarvan je denkt, hey, wacht even, maar hier kan ik iets brengen aan waardecreatie.
Toegevoegd
waardoor ik meer waarde kan creëren dan mijn concurrent.
En dat kunnen twee dingen zijn. Dat kan zijn een buy and build. Hè? Dus dat je een platform hebt en dat je denkt van hey, maar deze kan ik heel erg makkelijk toevoegen aan mijn platform, waardoor ik synergievoordelen heb.
Maar het platform is vaak het eerste bedrijf dat je koopt, hè? Zeg maar.
Dat
noemen ze
dan
ook wel als platform. Ja, precies.
Maar kijk, het is wat je ook zegt, is volgens mij hebben we er allebei ervaring mee. Mijn
alle
oude
drie.
Bedrijf. alle drie. Nee, mijn oude bedrijf, Nederlandse Energiemaatschappij, is overgenomen door Budget. Ja, was Waterland was daar private equity partij. Die Budget en Nederlandse Energiemaatschappij zijn één geworden. Hè? En dat is nu een fantastisch energiebedrijf. Alleen we hebben twee energiecrisissen gehad gedurende de periode. Het bedrijf maakt nu 60, 70 miljoen euro winst. Ja, alleen die energiebusiness, dat vinden mensen nu nog grillig. Hè? Met die oorlog en die gas en die elektriciteitsprijzen die door het dak heen vliegen. Meer bankgaranties, collateral, margin verplichtingen, noem maar op.
Ja.
Er zijn heel veel weer op de weg. Netwerken zijn overbelast. Zonnepanelen, negatieve stroomprijzen.
Fantastische
markt. Ik kan het iedereen aanbevelen.
Waarom zit jij dan daarin?
Nee, maar luister. Nee. Ja, ik ga nu weer een energiebedrijf beginnen. Je denkt van deze gas is helemaal gek geworden.
Ja, maar je zoekt het op. Dat is duidelijk.
Ik zoek het op. Op een of andere manier ben je addicted aan die stress. Maar hartstikke goed bedrijf. Maar heeft Waterland, die liep uit zijn periode. En die heeft het op een gegeven moment ook overgeheveld naar een ander fonds.
Waar ze zelf ook in zaten.
Waar ze zelf ook in zitten. Ja. Maar het is een hartstikke gezond bedrijf. Ze hebben het al een paar keer gerecapt. Dus dan doe je een herfinanciering met de banken.
Ja.
Dus dan kan je je geld eruit halen. Ja. Dan kan je LP's ook wel doen. Dus het is een fantastisch bedrijf. Je moet alleen timing. En dat bedoel denk ik hier. Timing is everything gewoon. Weet je? Dus even dit voorbeeld. Fantastisch bedrijf. Lean and Mean heeft een mooi marktaandeel in Nederland. 60 tot 70 miljoen euro winst. Alleen we zitten wel in die energiecrisis, waardoor iedereen op zoek
maar
is.
Maar feit is dus dat je de laatste jaren, hebben we het dan over, dat het wel vaker voorkomt dat je een bedrijf moet doorrollen naar een nieuw fonds.
Ja.
Soms omdat er gewoon geen kopers zijn, omdat het bedrijf niet geweldig is. Maar ook best wel vaak mooie bedrijven, pareltjes die doorrollen.
En niet vergeten Bas, we hebben natuurlijk jarenlang gratis geld kunnen hebben, hè? We hadden gewoon geen rente.
Sinds wanneer is dat afgelopen?
Daardoor
gratis geld.
Daardoor
heb ik even gemist.
We hebben een nieuwe site, gratisgeld.nl.
Maar wanneer is dat gratis geld?
Dat is die rente.
Ja, maar wanneer is dat geweest?
Dat is wel van de laatste.
Na de coronacrisis, toen de inflatie zo hoog was.
Ja, toen is de inflatie. Je had de eerste wereldwijde handel die stil lag voordat de inflatie omhoog ging. En daarna zijn ook de handelbarrières omhoog gegaan. Dus er zijn allerlei macro-economische, geopolitieke factoren geweest waar die rente is
Dus een jaar
of
drie, vier geleden is dat omgevraagd.
Ja, je ziet dus dat die periode, door die hogere rente en die hogere onzekerheid, dat inderdaad het aantal transacties, M&A, is afgenomen. En er zijn er minder bedrijven om te verkopen, maar is ook minder makkelijk om te verkopen. Ja. En daardoor zie je dat eigenlijk dat hele instrument van continuation vehicles is ontzettend gegroeid. En uiteindelijk moet je als investeerder dus onderscheid maken. Is dit een continuation vehicle omdat het een pareltje is? Dat die maatschappij bij zich houden. Of is dat de turd die verkocht kan worden en die dan maar wordt doorgerold.
En in beide gevallen moet je een haircut pakken? als eigenaar?
Nee, vaak zie je dat zeker die trophy assets, die mooie bedrijven, dat die op een waardering worden doorgerold die gelijk is aan waarop die in de boeken stond. En wat er eigenlijk altijd gebeurt, is dat er, als die wordt doorgerold naar een nieuw fonds, dan komen er extern ook investeerders bij.
Ja.
Want je wil uiteindelijk een marktvalidatie hebben van die prijs.
Ja, ja.
Anders is wij van WC1 zelf, zeggen dat het 10 waard is.
Ja, maar ja. Dat gebeurt ook wel. Dus van WC1 is dat...
Nee, nou ja, of ze zeggen, wat ze heel vaak ook doen, is en dat kan je op een gegeven moment doen, omdat die fondsen zo populair, zo'n Waterland en ook zo'n Main Capital, weet je?
Main was super populair natuurlijk, ja, met al die zijn zo populair. Ja.
Die zeggen van, oké, je mag in mijn fonds investeren, mijn nieuwe fonds.
Fonds 9.
Maar als je in fonds 9 investeert, dan moet je ook in mijn continuation vehicle investeren.
Ah, oké. Okay.
Dus zo ik wil niet zeggen dat het gedwongen winkeldering is. Maar het is wel gewoon dat je zegt, ja, luister eens. Hè, en zo zorg je ook dat de bestaande LP's worden uitgenomen. Toch?
Nee, en het is dan, ik triggert me even. Want we waren natuurlijk begonnen over hoe begonnen we. Een verkeerde vraag vanuit mensen die hadden verkocht via Marklink M&A. En die wilden ook een stukje in private equity investeren. Ja. En uiteindelijk was het voor mij de trigger ook om dit te doen. En voor ons de trigger om dit op te zetten. Omdat wij allemaal al jarenlang bezig waren om grote institutionele klanten te bedienen. Om te helpen te investeren in private equity. Maar je zat nooit eens met een ondernemer aan tafel. Dus je zat op een kamer met een kamer vol vaak witte mannen, grijze pakken. Ja, ja. En dan heb je maandenlang de diligence proces en dan krijg je in één keer een investering van 50 of 100 of 150 miljoen. Dat is allemaal mooi, maar je zit nooit eens met een ondernemer aan tafel. En nou, dat heeft een aantal hele duidelijke redenen. Namelijk om deze inschatting te maken van is het een de trophy asset of het mindere bedrijf. Ja, ja. Is het het goede fonds of het niet goede fonds. Iedereen zegt natuurlijk wij voegen waarde toe.
Die analyse doen jullie.
Maar die analyse doen wij. Dus wij hebben gezegd, oké, wacht even. Dus eigenlijk, wij geloven allemaal, rightly or wrongly, ik denk rightly, maar in private equity. En dat een belangrijk onderdeel van je portfolio kan zijn.
Ja.
En dan is het eigenlijk wel heel oneerlijk dat ondernemers, die toch een motor zijn van de economie, daar eigenlijk geen toegang te hebben, grosso modo.
Ja.
En dat was voor onze trigger. Weet je, daarom moeten we doen, ondernemers helpen.
Dat is het, weet je. En dat doen jullie waanzinnig goed. Hè? Kijk, je hebt dus de echte private equity trophies, hè? Zoals een Waterland, een Main Capital.
Oh, de partij.
Ja, dus de partijen. Ja, okay. Daar kom je als nieuwe partij kom je daar niet tussen.
Nee. He, dus je gaat niet een stukje daar even.
Nee, dus dat is opgericht voor LP's die zeg maar 10 miljoen of 15 miljoen doen en het een paar jaar geleden al hebben gedaan. Of institutionele partijen. Maar daar kom je dus niet zomaar tussen.
Ja.
En wat heeft Marklink gezegd? Van, hey, wij willen toegankelijk maken voor een veel groter publiek.
Ja.
He, en mensen die hebben net een bedrijf geheel of gedeeltelijk verkocht. Daar hebben ze mee geholpen. Dan kun je vanaf 250.000 euro of 100.000 euro of whatever.
En hoe kan het eigenlijk dat jij daar niet op bent gekomen, dit idee? Want jij bent hier het
dit doen we ze om een fund of fund te starten.
Ja.
Dit noemen ze een fund of fund. Ja, dus je hebt een extra layer.
Ik begrijp het helemaal. Dit is natuurlijk een bekend verhaal van succes ook. Een van jullie succesfactoren.
Ja, ja. Maar kijk, wij investeerden direct, hè? Dus ik heb geen LP's, okay, ik heb geen externe investeerders. Nee. Maar ik investeer dus in meer dan 60 fondsen en ik kan het heel erg. Ik begrijp jou helemaal, want op een gegeven moment was iedereen FOMO, weet je? En dat was in de jaren 16, 17, 18, joh, private equity of VC. En ze groeiden als paddenstoelen uit de grond.
Ja.
Nu krijg je dus ook een beetje dat er zoveel venture capital bedrijven en zoveel private equity bedrijven zijn gestart, dat je ook gewoon ziet dat er heel veel mindere goden zijn. En die gewoon echt hun hurdle rate, dus die 8% niet halen.
Ja.
Er is een bekende anekdote dat er in Amerika en Europa ongeveer tussen de 30.000 en de 40.000 verschillende private equity maatschappijen zijn nu.
Dat is gigantisch. Ja, maar hoeveel
dat zijn er ongeveer net zoveel als McDonald's vestigingen.
Iedereen begint eigenlijk dus meteen met fonds.
Ja, omdat ze bij iedereen zeggen, keer 3, 4, 20% rendement en alles.
Heel
maar
veel.
Wat je niet vergeet, ik ben een voorstander, maar ik ben ook wel kritisch. Wat je niet vergeet, kijk, ik vond het heerlijk. Want ik was zo optimistisch, ik had centjes en dan ging ik in de beurs stockpicking doen. Dan wist ik het allemaal beter. Maar vervolgens zat ik alleen maar op refresh.
Elke dag was
ik gewoon...
Gezonde tijd.
Elke keer was ik weer gewoon heel erg teleurgesteld, om heel erg blij. Totdat mijn vrouw zei van, joh, waar ben jij nou eigenlijk mee bezig? Ja. Weet je kan het niet beïnvloeden. Nee. Hè? Dus
nee, wordt dus alleen maar gek
ik kocht geluk door die tijd mij te gunnen. Hè? Dus dat je geen beurskoers hebt die op en neer.
Ja. Dat een heel belangrijke is. Want uiteindelijk heeft private equity... je kan het uitleggen als een voordeel of een nadeel. Hè? Je staat er uiteindelijk een laag vanaf. Want je hebt een andere partij gekozen.
Die het voor je doet.
Om die investering eigenlijk te beheren en te managen. En ik denk dat daar zit voor ons de crux. Dus als het gaat om wat is onze waardepropositie. Is uit al die 30.000, 40.000 fondsen. De fondsen proberen te selecteren. Die de beste kans hebben. Om voor het volgende fonds weer bij die beste fondsen te zitten.
Ja.
En als dat lukt, historisch gezien. Dan zie je dat je daar een behoorlijk additioneel rendement voor kan krijgen.
Ja. Ja.
Maar het betekent eigenlijk dat je zegt. Oké, ik ga voor elk segment van de markt. Ga ik de beste specialist zoeken. Maar die laat ik het ook doen. Dus als je heel direct zelf met het bedrijf bezig wil zijn. Ja, dat is een ander model. Dat is niet wat wij doen. Hè? Dat doe jij onder andere. Met...
Ah, ja, maar ik heb dus ook heel veel verkeerde keuzes gemaakt. Ook ik.
Jij?
Ja. Onvoorstelbaar.
Maar even in de camera.
Ja, jongens, ik heb. Je zal niet geloven.
Heb jij verkeerde keuzes?
Ja. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt, absoluut. 2017, 18 kreeg ik zoveel geld. Want ik had de Nederlandse energiemaatschappij verkocht. Terwijl de andere bedrijven hadden we verkocht.
Ja, er zijn mensen die kopen een dure auto.
En, nee, ja, inderdaad. Jij maar ging, op een gegeven moment is veel geld krijgen, Bas, is ook een stress of een verantwoordelijkheid. Van oké, hoe ga je er dan mee om? Weet je? En hoe ga je dat op een verantwoorde manier weer investeren, allokeren, et cetera. Dus, en er werd zo'n FOMO gecreëerd, omdat je nergens binnen kon komen bij VC of private equity. Dat als je een keer toegang kreeg, dan dacht je van nou, alles erin. Mooi. En al die dekjes zeiden dat je 25-30% rendement zou krijgen per jaar. Dus ik zat erop. Oh, dus keer vier. Dus nou, en dan ga je investeren. En ik had Jasper de Rooij hebben we hier ook gehad. Weet je, dus ook ondernemers zijn heel erg goed om hun eigen bedrijf. Maar het zijn heel vaak ook slechte investeerders.
Slechte investeerders. Ja.
Omdat ze toch te opportunistisch in de wedstrijd zitten. Hè? En wat je dus nu ziet, is dat heel veel mensen toch wel verdrietig worden. Want dat ze nog 10 jaar zit je dan vast. Je weet niet wanneer
nog 2 jaar erbij.
Of 12. Je weet niet wanneer er geld getrokken wordt. Hè? Want dat noemen ze capital calls.
Maar je kan dus heel je kapitaal kan je daarin hebben zitten. Dan ben je dus eigenlijk heel rijk, maar niet cash rich. En dan kan je dus echt naar de klanten gaan.
Je kan er heel moeilijk uit. En je tegenwoordig kan er niet uit, ook moeilijk weer, je hebt je secondary fonds. Dat je dus
precies,
weer,
dat is dan wel
dan kan je dus weer je pool weer verkopen.
Maar dan moet je een haircut nemen. Dan moet je een stukje
dan noemen ze een discount rate. Hè? Ja. En die gaat... En soms hoef je niet eens discount te geven. Als jij een heel goed LP-fonds hebt, dat weet jij ook.
Kan ook een premie.
Ja, dan kun je zelfs een premie krijgen als je bij water.
Nou, dan gebeurt toch wat minder, denk ik.
Dat hangt echt wel af van de markt.
Ja, dan heb je net asset value. Hoe zij het waarderen in hun boeken. En daar zijn strikte regels voor. En dat is vrij conservatief. En dan kan je gewoon soms 10%, 20%, 30% premie vragen op een ding. Maar dan heb je nog steeds een goede deal. Want dan weet je nog steeds wel dat het goed zit. Maar bij de meeste, de mindere trophies, laat ik het zo zeggen, moet je soms 20%, 30%, meer, soms zelfs 50% haircut nemen om er vanaf te komen. Dus het is niet heel erg liquide.
Ik begrijp het. Ik denk dat mensen ook. Ik wil nog gewoon eens even iets horen over het ondernemerschap. Hoe je, nou hoe je daarmee om bent gegaan en zo. Dat is wel belangrijk in deze.
Nou, ik denk voor ons.
Jij bent 6 jaar geleden begonnen met ondernemen, of 5 jaar eigenlijk.
Ja.
Toen heb je best wel wat. Dus je hebt skin in the game, zei je. Je hebt er geld in moeten stoppen.
Ja, je noemt net, het is illiquide. Ik heb al een heel stuk van mijn keer veel geïnvesteerd, ook in private equity. Dus op papier bouw je vermogen op, maar het is allemaal illiquide.
Niet liquide.
Dus. En dat hangt natuurlijk ook heel erg af van waar je staat in je carrière. En wat voor, als je die auto wil kopen, dan moet je het niet in private equity stoppen.
Als je
stoppen.
Jong bent, en je bent
maar als je, nog 15, 20, 30 jaar wil ondernemen, dan is dat. Hè, dan heb je ook een langere horizon. En dan is het juist passender om misschien risico te nemen op de lange termijn. En wat we ook doen, en dat wil ik nog even zeggen, want een van de nadelen, dat vind ik toch wel leuk, want dat hangt ook wel samen met het ondernemerschap.
Okay.
Er zijn heel veel partijen die al deden wat wij deden toen we begonnen, minder dan vandaag de dag. Maar die waren veel meer dat oude bankenmodel van afwachten tot iemand naar de bank toe komt en van kan ik wat investeren. En we hebben veel meer gedacht vanuit de ondernemer, hoe kunnen we die nou helpen? Want je zit inderdaad lang vast. Maar wat je dan eigenlijk wil weten als ondernemer, oké, wat kan ik nou verwachten? Ja. Dus we helpen met maken van cashflow projecties.
Ja.
Om te zeggen van, als ik nu investeer, als ik 1 miljoen investeer, dan word je niet voor 1 miljoen opgevraagd uiteindelijk. Want tegen de tijd het laatste geld wordt opgevraagd, wordt het eerst alweer uitgekeerd. Dan wordt, wordt er misschien maar 8 ton opgevraagd.
Nee, dat is gedacht hebt, meerdere mensen. Dat is niet altijd zo natuurlijk.
Nee, maar daar moet je heel voorzichtig zijn. Maar om niks te zeggen, is nog minder helpvol. Ja. Dus wij hebben uiteindelijk gedacht vanuit
cashflow prognose.
Ja. We gaan niet elke 4 jaar een fonds bepalen, het klassieke model. We gaan elk jaar een fonds bepalen, maar wat kleiner. Want dan kun je namelijk elk jaar een nieuwe investering doen en aan de knoppen draaien, bijsturen. Ja. En ook als je je eigen plannen veranderen, dan zit je niet voor 4 jaar termijn vastgelegd, maar zit je elk jaar met kleine investeringen. Dus hebben...
Ik wil gewoon even wat over dat ondernemerschapstukje horen, want het moet geen reclamefilmpje worden natuurlijk. Hè?
Maar dit is geen reclamefilmpje. Wat nee. We zeggen dus juist... Nee, want kijk, dit is een probleem. Hè? Dit is alles behalve een reclamefilmpje, want heel veel mensen die zitten nu gewoon vast, weet je. En normaal gesproken
zitten nu heel veel liquiditeit vast bij mensen.
Nou, kijk, wat ze dus, noemen, dat noemen ze de J-curve. En de J-curve die gaat dus zo, dus een J. Ja. Dus je gaat eerst gaan we investeren en daarna krijg je distributies en dan gaat die hoger dan
distributies en uitbetalingen.
Ja, uitbetalingen. Dus dan worden bedrijven verkocht in je private equity en dan krijg je.
Maar dat kan ook winstverkering zijn. Dat kan winstverkering en verkoop zijn, toch?
En wat je dus nu ziet is dat als een soort sneeuwschuiver. Eigenlijk, die distributies, dus die verkoop van die bedrijven, die wachten langer op zich. Wat betekent dus, dat je langer moet wachten tot je centjes terugkrijgt. Ja. En dat je rendement, omdat je langer je periode is, dat je lang moet wachten, dat je rendement ook onder druk
zijn
staat.
Investeerders die best scherp in de wind hebben gevaren. Die hebben vanuit die gedachte die ik net noemde, dat je 8 ton, dus dan kan ik in plaats van 1 miljoen, investeer ik 1,2 miljoen, zodat ik niet 8 ton ben getrokken, maar 1 miljoen. Ja, als je dat jaar na jaar doet, dan valt het er een keer heel erg tegen. En dan loop je wel een risico. Ja. En het is heel moeilijk om dat echt goed te voorspellen. Want dan kunnen natuurlijk Amerikaanse politiek, je hebt dan de factoren. Ja, dat is gewoon inherent onvoorspelbaar. En daar moet je wel echt voor waken.
Zeg je eigenlijk cash is king?
Nee, ik denk dat cash king is tot een bepaald niveau. Maar cash is per definitie, zeker nu de inflatie weer hoger is, je weet dat je daar eigenlijk een negatief werkelijk rendement op maakt. Dus als je alles in cash hebt staan, dan verdampt je geld.
Als je 4% inflatie hebt met alle vermogensbelasting, alle dingen, dat je eigenlijk 7-8% op je eigen vermogen moet maken om key te spelen. Ja. En dat is best moeilijk. En wat jij zegt over rentenieren.
Ja, wat zeg ik over rentenieren?
Nee, dat ben je heel lekker aan het rentenieren. Nee, maar in de jaren 80 kreeg je 13% op je spaarboekje.
Ja, je kan ook naar Brazilië gaan, dan krijg je 20% waarschijnlijk.
Toen kon je rentenieren. Maar nu, niet tegenwoordig. Als je
maar had je toen geen inflatie en wel 13%? Want dat gaat hand in hand, toch? De inflatie en de rente.
Nee, maar toen kon je inderdaad gewoon rentenieren. Dan kon je het gewoon, als je het op een bank zet, dan wist je gewoon zeker dat je gewoon een paar procentpunten winst had.
Als je rendement min de inflatie, was een positief werkelijk rendement. Ja. En als je nu het op de bank zet met inflatie, als je de belastingen er nog vanaf trekt, dan ga je naar achteren. En kijk, uiteindelijk is dat niet dat je alles dan maar in private equity moet zetten. Want uiteindelijk de enige, ik weet niet zeker of het nou Warren Buffett was die het zei, maar de enige free lunch in investeren is een goed gespreide portefeuille. Ja. En dat is uiteindelijk key. Je wil dat goed opbouwen, maar alles in cash is zeker niet veilig. En er zijn natuurlijk perioden geweest in de geschiedenis dat inflatie niet 3-4% was, maar dat die nog veel hoger was. En dan gaat het natuurlijk heel erg hard.
Loopt het hard van je af.
En als je dan aandelen hebt in bedrijven die iets maken, waar vraag naar is, dat groeit mee met die inflatie.
Ja, die hebben een inflatiecorrectie.
Of grond.
Kijk, al die zaken die gaan ook een beetje in golfbewegingen. Vaak wordt gedacht, vastgoed kan alleen maar omhoog, maar dat kan ook niet alleen maar omhoog. Maar daarom is spreiden, een goed gespreide portefeuille, is heel verstandig. Ja. En dat is ook die funde funds, die hebben natuurlijk ook een spreiding in zich waar je dat ook probeert.
Dat is wel echt zo, is dat bij Marktlink, maar ook andere partijen heb je, kan je wel, als je daar klant bent, kun je als particulier ook meedoen met de Champions League op het gebied van private equity.
Met kleinere bedragen kan je in de grote jongens.
Want ze hebben bijvoorbeeld ook een fonds, hè, en dan heb je geen deelnemersvrijstelling, dus dat zijn wel fiscale nadelen. Maar dan kun je echt, als je kijkt Bas, bijvoorbeeld Y Combinator. Y Combinator is het best presterende...
Dat is Amerikaans, hè?
Ja, best presterende venture capital fonds ter wereld. Hè, durf ik bijna te zeggen. Die maken echt returns.
Dus zit hij al in de grote tech dingen zit hij toch allemaal?
Alle unicorns, echte serieuze unicorns, daar hebben zij in gezeten. Ja. En die doen ook honderden, zo niet duizenden investeringen.
En die zitten in met al die Stanford en noem maar op. Dat is een soort geoliede machine. Ja. En die hebben een soort spray and pray. Die doen echt honderden, 700, 800, 1000 investeringen.
Per jaar.
Per jaar, ja. En dan follow-up. Komen er een aantal dingen. Dat zijn echt de hitters. En dan gaan ze nou weer vol in. En die halen gewoon... Soms 4 tot 8 keer je geld terug. En die vragen
en wat
dan,
is het gemiddelde wat ze terughalen? Want daar gaat het om dan.
Dat zit boven de 5, 6 toch?
Ja, die fondsen.
5, 6 keer je geld.
Aan de venture capital kant is het, heb je dat effect heel extreem. Dus je hebt inderdaad, dat noemen ze de power law. Je investeert in eigenlijk heel veel bedrijven. Want uiteindelijk,
hoe heet dat?
De power law.
Power law.
Dus in private equity, in volwassen bedrijven, investeerden we in 10 en 15. En dan verwacht je dat ze het eigenlijk allemaal goed doen. 2,5, 3,5 keer geld. Maar in venture capital investeer je erin in ieder geval een paar honderd. In een goed gespreide portefeuille. En misschien zelfs wel 1000. Omdat je uiteindelijk afhankelijk bent van de nieuwe SpaceX. De nieuwe Google. De nieuwe Meta.
Dus je moet overal bij zitten.
Daar moet je in zitten. Want die halen niet 3, 4 keer. Maar die halen 100 of 1000 keer je rendement. Dus die maken dan zo'n heel mandje goed. En als je er helemaal in zit. Dan mag je doorinvesteren.
Sterk nog. Je hebt een soort streepje voor, gigantisch streepje voor, als jij door Y Combinator gefund bent. Mensen die zeggen, I'm a YC company. Een Y Combinator fund.
En dat is nu. Je moet je voorstellen, als je een succesvol startup bent, hè, dus je hebt een gaaf nieuw vernieuwend product, dan zijn er heel veel private equity of venture capital maatschappijen die jou graag willen financieren. En dan neem je geld aan van degene die het meeste een soort stamp of approval geven.
En dan dus is de rest FOMO. De rest doet FOMO dan.
Ja, de rest probeert binnen te komen. Vaak is er dus veel meer kapitaal dat er graag in wil dan dat daartoe wordt gelaten. En daarom is het een beetje incestueus. Want die beste fondsen, die krijgen dus ook de beste kans om weer door te investeren in die beste bedrijven. Dus je ziet een hele hoge stickiness. Dus van fondsen die het verleden goed hebben gedaan, die in de toekomst ook goed doen. En dat is natuurlijk iets dat wij heel goed kunnen doen. Is kijken welke venture capital fondsen waren zo sterk. En dan zorgen dat we daar binnenkomen. En dat is een beetje the name of the game. Ja. Zeker aan venture capital kant.
Omdat mensen zo lang moesten wachten op hun geld. Hè?
Nu ook nog steeds, toch?
Nu ook nog steeds. Ja. Heb je ook weer een andere trend. Hè? Dat zijn secondary fondsen. Dus dat zijn dus op een gegeven moment tweedehands marktfondsen. En daar kan je aan verkopen. Weet je, met die kortingen of andere dingen. Maar je hebt dus ook op een gegeven moment fondsen die op een gegeven moment waar je in en uit kan stappen. Dus er komen allemaal varianten aan.
Ja,
alleen door die hogere inflatie en hogere rente is het best zie je dus dat de marketing de M&A-activiteiten iets gedempt zijn.
Ja.
En dat mensen langer moeten wachten.
Meer concurrentie. Ja.
Maar even over het carrière.
Het ondernemerschap moet nog wel even.
Inderdaad,
anders hebben we het alleen maar over de markt.
Ja,
jij bent goed. 5 jaar bezig.
Ja.
Eigenaar, mede-eigenaar van dat bedrijf. Wat is de status nu? Waar gaan jullie naartoe?
Ja, ik toen we begonnen, eerst met z'n drieën en dan nou gewoon met z'n vijf en zessen, doe je in het begin nog alles samen. Dus marketing, sales, allemaal samen besloten. En we zijn inmiddels met 70 man, met al de interns erbij, 80. En dan ga je toch naar een andere fase toe. Dus steeds meer binnen de partnership hebben mensen eigen gebieden. Dus ik ben eigenlijk altijd verantwoordelijk geweest voor het stuk van de investeringkant. Dus fondsselectie, dat team opgebouwd. En dan samen eigenlijk hebben we die beslissingen genomen. We zijn begonnen met private equity. Daarna zijn we venture capital erbij gedaan. Private income, dus eigenlijk private leningen verstrekken. Co-investeringsfondsen, we dat productpalet uitgebouwd.
Ja.
En sinds eind afgelopen jaar hebben we ook onze eerste internationale stap gezet. Dus we hebben kantoor geopend in België.
Waar zit je dan? Brussel?
Nu Antwerpen.
Antwerpen.
Ja. Dus daar zijn we nu eigenlijk hetzelfde aan het doen. En dat wat is nou de volgende stap? Wat we hebben gemerkt is dat als je eenmaal een bepaalde omvang schaal hebt, dan worden een aantal dingen veel makkelijker. En aan het begin toen we begonnen zeiden we, we moeten sales, dus investeerders, ondernemers spreken en uitleggen waarom het een goed idee is om hier naar te kijken. En het selecteren van die fondsen, dat is onze core business. En de rest moeten we zoveel mogelijk extern beleggen. Wat we zagen is, omdat we zo hard groeiden, is dat externe dienstverleners, en die waren niet echt gewend aan dat model met honderden investeerders. Dus dan moesten we meerdere dienstverleners eigenlijk naast elkaar zetten. En dat maakt het allemaal het integreren en op één plek alles laten zien. En het digitaliseren van je ondernemen wordt lastig. Dus we hebben steeds meer eigenlijk in-house gehaald. Ja. Zelf opgebouwd en infrastructuur. En dan kan je in één keer, dus van 0 naar 100 is makkelijk. Van 100 naar 1000 is moeilijk. Maar als je dat hebt gebouwd, dan is van 1000 naar 10.000. Ja. Is weer schaalbaar. Dus daar
dus je
hebben
kan
we
nu schalen, echt als een dolle.
Ja, dus we hebben gezegd, oké, daar zitten schaalvoordelen in, kostenvoordelen, efficiëntie. Het is ook fijner voor de klant. Dus de processen werken beter.
Maar het wordt een beetje multinational weer, zo klinkt het.
Ja. Nou ja, je krijgt wel meer processen. Dat is absoluut waar.
Ja, het gaat ook om veel geld. Hè?
Maar ben je nog ondernemer dan? Ik bedoel, jij hebt op een gegeven moment toch ook, dan was je ook niet meer de ondernemer in je eigen bedrijf, nou, dat vergroot werd.
Nee, maar dit is wel schaalbaar. Hè? Het zijn natuurlijk fondsen. Hè? Dus ze doen de fondsselectie.
Ja, schaalbaar in de zin van je hoeft niet heel veel extra mensen aan te nemen. Bedoel je dat?
Nou, je krijgt op een gegeven moment dus, doordat je veel meer kan automatiseren, digitaliseren, kan je met veel minder mensen veel meer fondsen doen. Het is natuurlijk ook zo, als je investeert in een fonds en je investeert 10 miljoen, of je investeert 100 miljoen, dat is een nulletje extra op het inschrijfformulier. Ja. En dus de analyse is hetzelfde, maar er zit wel een verschil in. Als je grotere investeringen doet, dan heb je wel meer onderhandelkracht. Dus wij krijgen in steeds meer gevallen krijgen we de mogelijkheid om betere voorwaarden af te spreken. Ja. En in het begin ben je zo, mag alsjeblieft meedoen.
Ja, zeker.
Nu zitten we aan tafel. We zijn wel een partij waar private equity maatschappijen wat meer rekening mee willen houden. Want we zijn een van de snelst groeiende partijen in Europa. Dus die willen graag een relatie met ons. En dat maakt
dus
dat je...
Formule 1 zitten jullie natuurlijk al, maar je krijgt allemaal een subreizen.
Nou, nee, maar dat kan bijvoorbeeld, je hebt concept co-investeringen. Dan mag je een stukje mee investeren in een bedrijf. Maar voor dat stuk betaal je geen management via prestatiebeloning. Okay. Ja. Dus dat is eigenlijk een manier om ons onderliggend onze kosten flink te drukken.
Ja.
Nou, we hebben gezien dat nu we gegroeid zijn, we halen nu meer dan 1 miljard per jaar op, dat we dan ook weer investeren in de markt, krijgen we heel veel van die opportuniteiten aangeboden. Waardoor we onderliggend, zeg maar, onze totale kostdruk flink kunnen drukken. Ja. Nou, dat heeft echt, dat komt doordat we die schaal hebben. En daarom hebben we ook gezegd, weet je, als we hier ondernemers in Nederland mee kunnen helpen, ditzelfde kunnen we doen in België, in Duitsland en
absoluut,
de rest van Europa.
Het model werkt,
dus dat moet de volgende stap zijn. Dus België is de eerste stap daar.
Kijk, hoe heeft mijn mede Dragon aan, mijn Dutch Dragon aan. Ik wil even iets over Apollo vertellen. Want ik bedoel, dit haakt er wel heel erg op in. Dus ik moet denken, mag dat?
Doe maar, natuurlijk mag dat.
Want ik vind dat jullie het fantastisch doen en ook de selectie. Ik denk dat jullie daar heel veel mensen mee helpen. Dus dat vind ik fantastisch. Zelf heb ik 60 in 60 fondsen geïnvesteerd. En merkte ik gewoon dat heel veel mensen toch dachten van jeetje, ik zit vast. Ik kan er niet uit. Die onzekerheid, et cetera. En daarom hebben wij Apollo Leen geïntroduceerd samen met Diederik Inghoes. Dat is de van Felicia.
De man van Felicia.
Ja. En hebben wij gewoon gezegd van joh, luister eens, voor iedereen. Wij geloven erin. Wij geloven ook in heel groot secondary en al die markten. We hebben voldoende kapitaal. En wij willen mensen gewoon een lening verstrekken. Waarbij ze elke maand gewoon hun rente krijgen. En dan krijgen ze dus gewoon 10% als vanaf 1 miljoen. En dan krijgen ze elke maand gewoon hun rente. En we hebben gewoon als onderliggende waarde hebben al die fondsen. Dus wij weten met zekerheid dat die fondsen meer dan 10% gedragen. Hè, maar mensen kunnen er altijd uit en ze krijgen elke maand hun rente. Nou ja, en dat is een geweldig product, moet je zeggen. En we zien dat er gewoon heel veel animo voor is. Voor
dat
mensen
begrijp ik wel.
Ja, en ze hebben dus, we hebben dus meer dan 100, want wij doen zelf dan ook dat wij 10% extra coverage, dat is nu 10 miljoen, dat we extra gaan doen. Dus je hebt gewoon niet eens 100% dat je in dit soort topfondsen zit, maar 110%. Weet je, en dat is Apollo Leen. Ja. En Bas, ik kan het iedereen aanbevelen. Maar
waar moet ik tekenen?
Hè?
Nee, maar je hebt... Het is een heel goed idee en het is niet een uniek idee. Je hebt meerdere van dit soort type initiatieven. En uiteindelijk
het zou wel wat zijn
als
jij de enige was met de op.
Nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Het is wel de enige waarbij je op een gegeven moment zelf dat wij gewoon ook die rente verzekeren via een stichting.
Ja.
Weet je?
Bedoel, ja, kijk, dat is wel
en dat je altijd, eruit kan stappen altijd.
Altijd met dit soort type oplossingen belangrijk om goed te begrijpen. Hè? Wat zijn de zekerheden en welk risico loop je? En dat is iets dat voor veel mensen niet zo makkelijk is. Maar als je daar goed induikt en dan is het een match eigenlijk tussen iemand die zegt van hey, ik heb een langetermijn horizon. Ik denk dat dit goed is en ik geef jou nou een korte termijn zekerheid. Ik geef jou de flexibiliteit. En daar geef je mij een stukje van die upside voor terug. En dat is uiteindelijk gewoon een matchen van andere belangen en andere horizon, andere risicobereidheid. Ja, en als je dat doet in de markt, er zijn niet veel mensen die dat doen. Nee. Dat betekent dat je dat op een hoge waarde kan leveren aan een investeerder, maar ook voor jezelf een goede waardepropositie uit kan halen. Ja,
ondernemerstips. Ondernemerstips. Je bent pas 5 jaar ondernemer, dus eigenlijk maar een jonkie. Maar goed, toch misschien heb je wel dingen waarvan wij zeggen, nou, wat zijn jouw ondernemerstips?
Ja, ik denk een van de dingen die waar ik ook veel, we hadden het er net al over, bedrijf wordt groter, je hebt meer processen. Maar een van de dingen waar ik heel veel mee bezig ben, hoe zorgen we dat we echt die ondernemers spirit, dat klantgerichte, houden in het bedrijf. Dus dat je niet op een gegeven moment je gaat verschuilen achter procedures.
Niet in een grijspak achteroverleunen aan de grote tafel.
Echt die client first mentality laat houden. En dat is denk ik iets dat echt ook wel van de management naar beneden je moet laten zien. Dus je moet gewoon aanwezig zijn. Op kantoor zorgen dat je de meters maakt, de uren maakt. Dat je laat zien dat is wat belangrijk is.
De spirit erin houden.
Ja. En dat is denk
fysiek
ik,
ook te zijn.
Dat is heel belangrijk. En,
je zit een jonge hondenclub. Want hoeveel mensen zitten werken nu bij Capital?
Ja, 70 man in dienst. Ja, okay. En dan stagiaires erbij. En relatief hele jonge leeftijd.
Ja.
En ik denk dat dat ook echt een belangrijke les is die ik gaandeweg heb geleerd.
De leeftijd?
Nee, niet de leeftijd. Heel kritisch zijn en streng zijn op wie je aanneemt. En gewoon heel hoog aimen voor talent. Want uiteindelijk, zeker als je groeit, dan zijn die goede mensen om je heen. En eigenlijk mensen om je heen verzamelen die veel slimmer en beter zijn dan jezelf. Dat is echt de enabler voor die verdere groei.
Kijk, ik denk dat is op zich. Ik denk dat wij dat alle drie goed begrijpen. Dus goede mensen proberen naar binnen te halen. Maar hoe ga je dan om met mensen die op een gegeven moment toch wat minder gaan presteren? Want dat is best ingewikkeld.
Ja.
Nee, dat is heel moeilijk. En zeker als je natuurlijk begonnen bent met een klein clubje, dan voel je ook hoge loyaliteit. En het kan op een gegeven moment zijn dat je op het punt komt dat iemand die heel goed was in de beginfase gewoon minder goed past. En daar moet je ook gewoon eerlijk zijn met jezelf. En een proces hebben, toch denk ik, dat je op een gegeven moment, we zitten 2 keer per jaar zitten we met de partners samen. En dan kijken we, waar zit iedereen? Is iedereen nog steeds in dat kwadrant van high potential, high performer? Ja. En als iemand er niet zit, dan kijken we, hoe kunnen we die persoon helpen om weer terug te komen naar dat kwadrant rechtsboven. En we hebben ook afgesproken, als dat 2 keer achter elkaar, als iemand in dat linksonder kwadrant zit, dan is het dus ons niet gelukt. Dus dan moeten we, of hebben we zelf gefaald, hebben we gewoon niet goed geholpen, of die persoon is niet langer de juiste persoon. En dan moeten we daar ook consequenties trekken. Want uiteindelijk, ook al hoe moeilijk dat ook is, het risico is dat het een giftig effect heeft op de rest.
Dus als je naast iemand zit, maken stinkende wonden. Dat is ook echt
dat
zo.
Dat is niet goed voor de cultuur. Ja. We willen echt wel gewoon een work hard, play hard, high performance cultuur. Ja, en dat lukt niet als er mensen bij zitten die dat niet doen, want dat geeft af.
Hey, en dan moet je nog wat andere tips voor onze jonge en oude en high potentials. Heb je nog wat tips? Nog wat extra tips?
Nou, ik denk als ondernemer
was om te zeggen dat wij bij hun komen met Grand Prix. Toch?
Ja. Is dat leuk?
Ja. Vind ik leuk.
Nee, dus zondag. Zondag. Jullie hebben zelf een podcast die je maakt. Heel slim trouwens. en wij hebben gezegd, die vrijdag en zaterdag hartstikke leuk. Maar wij willen dan ook gewoon de Grand Prix zien. Dus misschien tijdens het racen dat we dan even niet opnemen. Er lopen daar natuurlijk zo'n berg ondernemers rond. Dat we waarschijnlijk daar wel een paar mensen, leuke mensen aan tafel kunnen krijgen. Dus we willen eigenlijk, we willen er ook niet de hele dag op de podcast gaan opnemen. Maar misschien 2 à 3. Ja, en deze zorgt dan ook wel even voor dat die voor de Grand Prix uitgezonden wordt. Dus dan weten mensen het. En zitten zondag aan tafel daar met Michel erbij.
Dat is hartstikke leuk.
Michel zit terug.
Ook bij deze, en dan zitten we bij de Grand Prix in. Waar zitten we?
In Zandvoort. We hebben daar in Zandvoort een groot paviljoen.
Ja.
Dus we hebben daar over dat weekend heen hebben een paar duizend ondernemers die we daar
maar hosten. Maar hebben jullie echt ook mooie ondernemers die nu bij jou binnenschieten die wij in die podcast moeten horen?
Dan moeten we nog even
we hebben daar, we doen dat samen met Marklink Groep, Marklink Fusies Overnames en Marklink Capital.
Ja.
En we hebben daar een waanzinnige venue. Zeker op de zondag is natuurlijk de dag dat iedereen er wil zijn. We hebben daar een fantastische groep ondernemers samen.
Dus daar gaan we wel een paar mensen uitpikken. Dus we kunnen nu nog niet zeggen wie er aan tafel zitten.
Nee.
Maar
wij zijn er vandaag.
Wij zijn er en er zitten gewoon een paar leuke ondernemers.
En we zijn er zondag, hè? Als op de echte als de race wordt gegeven.
Op de zondag, ja.
Laatste keer.
Laatste keer Zandvoort.
Je weet het nooit. Zeg nooit nooit.
Nooit nooit. Hartelijk bedankt, Hilde.
Dankjewel voor de komst.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Heb jij nog even nu nog steeds,
vind je het een ondernemer was of niet?
Nou ja, ik vind het knap als mensen zo in een bankharnas zitten. En dan toch gaan ondernemen. Dus ik heb daar respect voor. Jazeker. Ik heb vroeger zei, ik zou 10 jaar geleden ook zeggen, jij bent geen ondernemer. Maar dat is een beetje een grote bek. Jij bent wel degelijk een ondernemer. Ja.
Ik hoorde iets in de wandelgangen. En dat jullie ook, dat jullie een andere partner hebben die ingestapt is bij jullie.
Ja. Klopt. Okay. Nee, we hebben, ik vertelde over, ik denk dat pan-Europees ondernemers helpen belangrijk is. Dus dat zat al een tijd in ons hoofd. Hoe gaan we internationaal groeien?
Ja.
Ik vertelde ook al, Mark Link Groep was meerderheidsaandeelhouder. Ja. Inmiddels hadden we natuurlijk ook flink onze groei kwam eigenlijk voor een groot deel ook uit bestaande klanten die we andere klanten aanbrengen.
Ja.
En toen kwam op een gegeven moment Inflection, private equity maatschappij, die kwam bij ons aan de deur. Die zei, hey, wij vinden wat jullie doen heel interessant. We zien jullie als een platform waar je al aan refereerde, om pan-Europees te groeien. Nou, we zijn, nou, dat is, denken wij, een fantastisch idee. Daar zetten wij ook mee bezig. En we waren al echt aan het kijken, hoe gaan we dat doen? En toen hebben we gezegd, oké, als dit een partner is die eigenlijk die ambitie van ons om ondernemers pan-Europees te helpen, om die te versnellen, dan willen we daarmee in gesprek. En dat heeft ertoe geleid dat Marklink Groep nu een stukje stapje terug heeft gedaan, dat Inflection is toegetreden. Dus dat we nu eigenlijk Marketing Groep, Inflection en de Marketing Capital Partners hebben als de drie aandeelhouders.
Komt er eentje groepen bij eigenlijk.
Ja. Komt er eentje
en,
bij.
Zij verwateren wat. En jullie blijven, gaan jullie ook verwateren?
Een heel klein beetje.
Pizzetje. Een beetje geld op tafel?
Ook een beetje.
Ja, okay. Ja. Ik weet niet wat een klein beetje is voor jou.
Wil je weten hoeveel het kleine beetje is?
Gevulde koeken?
Ik denk dat ik al die gevulde koeken dat kan, zou kunnen kopen. Ik weet niet wat ze hier kosten.
Heel duur.
Maar uiteindelijk, we hebben dit echt gedaan eigenlijk omdat we denken.
Om door te kunnen.
Dat we op deze manier nog meer snelheid kunnen maken. En als we meer snelheid kunnen maken, dat we meer mensen kunnen helpen. Maar ook een betere propositie kunnen leveren. En daar hebben we elkaar echt wel in gevonden. Met alle aandeelhouders, ook de nieuwe. En daar zijn we nu.
Nou, mooi, gefeliciteerd.
Super, denk ik.
Ja, dat was, bedankt voor je kom.
Hartstikke leuk, dank jullie wel. Ik vond het een heel leuk gesprek vandaag met de Dragons. Lekker organisch van links naar rechts soms. Maar mooi om wat te vertellen over wat wij doen. En als je nog meer van dit soort ondernemersverhalen wil horen, luister dan naar de Dutch Dragons.